kwestie van de afkondigingen die vanmorgen gedaan zijn. Wat die kennismakings- en die ontmoetingsavond betreft, aanstaande donderdag, die zal zo de heren wil beginnen om 19:30 en die wordt gehouden in het verenigingsgebouw. En wat de catechisaties betreft, het is gebleken dat door omstandigheden het wat moeilijk is om deze week toch met de catechisaties te beginnen. We stellen het uit tot volgende week, dinsdag, zo de heren wil. Dus de jongens en meisjes moeten nog maar een week langer wachten voordat ze mij kunnen ontmoeten. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 45e psalm, het tweede vers. God, God, o held uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. 45, het tweede vers. We lezen het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het vierde hoofdstuk, de eerste 20 versen. Marcus 4, de versen 1 tot en met 20, terwijl wij in aansluiting op de lezing van de schrift zingen uit de 78ste psalm en daarvan het eerste vers, neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren, 78 het eerste vers. En hij begon wederom te leren omtrent de zee, en er vergaderde een grote schare bij hem, alzo dat hij in het schip gegaan zijnde nederzat op de zee, en de gehele schare was op het land aan de zee. En hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen. En hij zeide in zijn lering tot hen, hoor toe, ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien dat het ene deel van het zaad viel bij de weg. En de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere deel viel op steenachtige. En het andere viel op het steenachtige waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen en de doornen wiesen op en verstikten het en het gaf geen vrucht. En het andere viel in de goede aarde en het gaf vrucht die opging en wies en het ene droeg 30 en het andere 60 en het andere 100-voud. En hij zeide tot hen, wie oren heeft om te horen, die horen. En als hij nu alleen was, vraagden hem degenen die omtrent hem waren met de 12 naar de gelijkenis. En hij zeide tot hen, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Opdat zij ziende zien en niet bemerken en horende horen en niet verstaan. Opdat zij niet zich de enige tijd bekeren en hun zonden vergeven worden. En hij zeide tot hen, weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? De zaaier is die het woord zaait. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, het welk in hun harten gezaaid was. En deze zijn degenen die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke als zij het woord gehoord hebben, terstond het met vreugde ontvangen, en hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Daarna als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degenen die het woord horen en de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten, het ene 30 en het andere 60 en het andere 100-voud. Het woord des Heren voor de prediking van het woord Gods, zoals we dat vanavond mogen horen, vinden wij in het vierde hoofdstuk van het Markusevangelie en daarvan de verzen 26 tot en met 29. Markus 4 en de versen 26 tot en met 29. En hij zeide: alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp en voorts sliep en opstond nacht en dag en het zaad uitsproot en lang werd dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort, eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Laten wij het aangezicht des Heren zoeken om zijn zegen te bidden. Heere, in uw goedheid, in uw zorg, brengt u ons ook in deze avond weer rondom uw woord bijeen. We willen uw grote naam ootmoedig daarvoor erkennen. En laat het nu niet te vergeefs zijn, Heere, dat we hier zijn. Wilt u er zelf in meekomen? Wilt u zelf onder ons wonen? Wilt u getuigenis geven aan het woord van uw genade? En wilt u door de krachtige werking van uw Heilige Geest onder ons nog betonen en bewijzen dat u ook onder ons nog werkzaam zijt? Wij geloven, omdat uw woord ons dat voorhoudt, dat u nooit zonder uw volk bent. En er is altijd een volk dat waarachtig u de Heere mag kennen en vrezen en liefhebben en dienen. Ook in tijden van groot verval zijn er altijd nog geweest die de knie voor Baal niet hebben gebogen en die wier mond hem niet heeft gekust. Er zijn er door uw langmoedigheid, ja meer nog door uw goedertierenheid en door uw getrouwmakende genade altijd geweest die van u standvastigheid kregen om niet mee te gaan met de massa, maar te blijven bij die God in wie al hun heil en al hun zaligheid gelegen is. En zo zijn er ook in de tegenwoordige tijd, zo is er ook nu nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Die hebben niets te roemen in zichzelf, dat niet. Maar dat ze er nog zijn, Heere, dat is omdat u nog doorgaat met hen. En dat u nog genade schenkt. En dat u nog bewaart. En dat u nog zorgt. Maar Heere, wij bidden van u dat gij dat getal wilt vermeerderen en dat u ook onder ons werkzaam wilt zijn en dat u er ook onder ons nog velen wilt trekken, dat u er ook onder ons nog wilt stilhouden op de weg die naar het verderf voert, zodat zij niet langer durven voortgaan zonder u, zodat ze niet langer durven leven zonder de wetenschap dat hun leven door uw genade verlost is. Want wat zal het zijn, Heere, om zonder God te moeten leven en zonder God te moeten sterven? En wat zal het zijn om zonder de kennis van het bloed van de Heere Jezus voor de rechterstoel te moeten verschijnen? Heere, maak er ook in ons midden nog eens werkzaam met die vraag: mijn ziele, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En wilt u onder ons ook bekerend werken? Wilt u geloof schenken? Wilt u alles geven, Heere, wat nodig is, opdat dode zondaren levend gemaakt mogen worden en als nieuwe schepselen mogen leren wandelen in nieuwheid des levens? Ach, als wij deze dingen van u bidden, dan beseffen we, Heere, dat dat dingen zijn die echt en alleen bij u vandaan moeten komen. Want bij onszelf vinden we ze niet. En alles wat wij zouden kunnen bewerken, dat is toch nog niet van dat niveau dat we er echt door zalig gemaakt kunnen worden. Al onze voortbrengselen en alles wat wij produceren, Heere, dat kan op zijn hoogst eindigen in wat godsdienst en wat godsdienstigheid. Maar dat brengt ons niet in de herstelde gemeenschap met God. En dat doet ons niet kennen de waarachtige vreze Gods. En dat is nog wat minder dan een echt en een levend en een zaligmakend geloof. Het geloof dat wij onszelf en dat wij elkaar kunnen geven of aanpraten, Heere, dat blijft altijd toch nog weer een aantal stappen bij de zaligmakende kennis van de Heere Jezus Christus vandaan. En daarom deugt dat niet. En daarom helpt ons dat niet. Ons geloof, ons product. Maar als gij door uw Heilige Geest waarachtig geloof werkt, Heere, dat is van een andere oorsprong en dat is van een ander maaksel. Dat is goddelijk, dat is hemels. En dat is dan daarom ook echt en dat hebben wij nodig. En hetzelfde met de bekering, Heere, als wij de bekering voortbrengen, ach, dan kan er heel wat veranderen in een mensenleven en dan kan het heel wat lijken ook en dan kan het nog met heel wat vuur gepaard gaan ook en dan kan er nog een mooie getuigenis van uitgaan ook. Het zaad dat tussen de dorens viel, dat groeide ook op en het zaad dat op de steenachtige plaatsen viel, dat ontkiemde ook. Maar er kwam toch geen echte vrucht. En zo is het, Heer, als wij aan het werk gaan en als het van ons komt, dan blijft het toch ergens steken en dan komt het niet verder. En dan blijven we nog vreemdelingen van u en van uw genade en van uw Zoon Jezus Christus. Maar als u werkt, ook de genade der bekering en als uw geest in ons leven komt, Heere, dan is het echt. En dan is ook de bekering van een hemelse oorsprong. Dan komt het bij u vandaan. En daarom, Heere, we zien tot u op. En wij smeken u, doe gij dat werk dat niet in onze handen is gelegd. Dat niet aan ons is toevertrouwd. Dat ook beter niet aan ons zou kunnen worden toevertrouwd. Want dan kwam er toch ook niets van terecht. En dan zouden we het partijdig doen met aanzien des persoons, Heere. Dan zou het echt niet deugen. Dan zou het ook niet tot uw eer zijn. Maar al wat gij werkt, dat zal wel juichen tot uw eer. Daarom, Heere, wij bidden u ootmoedig. Als wij hier vanavond aan het werk gaan, in het overdenken van uw woord, in het prediken van uw woord, in het luisteren naar uw woord. En als we het goed zien, Heere, dan zijn dat werkzaamheden. En als we het recht beleven, dan zullen we ons ook inderdaad inspanning moeten getroosten. Dan kunnen we hier niet als luie mensen zitten die het allemaal over ons heen laten gaan. Maar dan zullen we met inspanning van alle krachten en spreken en horen. Want dan zegt gij zelf ook, zie dan toe hoe gij hoort. Maar Heere, met alles wat wij dan zouden kunnen doen, blijft het toch nog beneden de maat die het moet hebben, wil er echt vrucht zijn. En daarom smeken wij u dat gij ook werkzaam wilt zijn. En dan krachtig en onwederstandelijk en zaligmakend en in dat alles ook God verheerlijkend. Heere, gedenk ons. Weer alles uit ons midden wat ons zou kunnen schaden en wat ons zou kunnen hinderen. En laat bovenal de vorst der duisternis niet toe om uw woord en de loop van uw woord tegen te staan. Geef dat hij aan banden gelegd mag worden en dat hij niets kan uitrichten, Heere. Laat uw geest krachtig werken en laat door de krachtige werking van de Heilige Geest elke invloed van de onheilige en boze geest worden aan banden gelegd. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, wilt gij er niet alleen onder ons, maar overal in deze wereld zelf voor zorgen dat uw kerk in stand blijft, dat uw volk onderhouden wordt en dat het woord van uw genade overwinningen behaalt. En dat de krachten van het komende koninkrijk worden gekend en beleefd. Heren, de wereld is een wereld die in grote nood verkeert. Vooral ook omdat ze in het boze ligt. En onder de heerschappij van de overste van deze wereld staat. En die heeft niets goeds in de zin. Die is de verwoester, de mensenmoordenaar van den beginnen. En wat hij op het oog heeft, dat is het ongeluk van alle schepselen. De ondergang van mensenkinderen, de eeuwige verderfenis. Heere, laat hij toch verliezen. Ruk velen nog uit zijn macht. En breng ze nog onder de scepter van de koning der koningen. En zijn scepter is een genadescepter. Heere, open vele ogen, dat ze mogen leren vluchten terwijl het nog mogelijk is, zich haasten om des levens wil. En dat zo ook in de laatste periode van de eeuw waarin wij leven, het nog ervaren mag worden, Heere, dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk, waarvan we met onze Heidelbergse catechismus belijden dat de Zonen God zich een gemeente vergadert uit alle volkeren en geslachten van deze aarde, door zijn geest en woord in enigheid van het waarachtige geloof. Heere, wij bidden om uw zegen voor alles wat in dienst van de lijdende mensheid gedaan wordt. Wij smeken u, Heere, dat gij het werk der barmhartigheid in ziekenhuizen en in inrichtingen wilt zegenen, en dat daarin ook iets zichtbaar mag worden van uw barmhartigheid, Heere Jezus. Van u lezen wij immers dat u rondgegaan bent tijdens uw verblijf op deze aarde, goeddoende en genezende alle ziekte en kwaal onder het volk. Mag van die barmhartigheid en van die bewogenheid die u kenmerkte en die u tot uw wonderdaden heeft geleid, ook iets zichtbaar worden in het werk dat in de dienst der barmhartigheid gebeurt. Heere, zegen het onderwijs aan onze kinderen op de christelijke scholen, op de zondagsschool, op de catechisaties en ook thuis. Laat het zaad van het evangelie geplant mogen worden ook in kinderharten, en mogen ook onze kinderen vroeg leren, Heere, dat er geen beter leven is dan een leven met u, de Heere, en dat er geen groter goed en geen groter geluk is dan te mogen weten dat de Heere ons deel is en dat wij van hem zijn. Heere, leert u onze kinderen het geheim van de waarachtige vrezen van uw naam. Dat zal ze ook voor veel kwaad bewaren. Heere, zegen gij alle die een taak gekregen hebben in het opvoeden en in het onderwijzen van kinderen. En mag die arbeid ook zegen dragen. Heere, wij bidden van hen, voor hen die het met hun kinderen moeilijk hebben. En misschien omdat hun kinderen een verkeerde weg gekozen hebben en afgeweken zijn van het pad waarop ouders graag hadden gezien dat ze toch zouden wandelen, en waar hun opvoeding ook op gericht geweest is. Maar Heere, het lukt niet altijd. Er zijn er ook uit christelijke gezinnen, zelfs bij godzalige ouders vandaan, die toch een eigen weg kiezen en die u, de Heere, de rug toekeren. Heere, dat kan ook een geweldige smart geven voor het hart van ouders. O, wij bidden van u, als er zulken misschien ook in het midden der gemeente zijn, wilt u ze dan sterken en helpen op de weg die zij gaan moeten. En wilt u ze maar toch volhouden aan de troon van uw genade, want al kunnen we dan onze kinderen misschien niet eens meer bereiken, en al is er geen goed woord meer tot hen te zeggen, omdat ze er niet naar horen willen. Toch, Heere, zijt gij een God die hoort naar het gebed. En als we dan met kinderen misschien niet meer kunnen praten, dan kunnen we nog wel met u, de Heere, over onze kinderen spreken. En dan zou het niet voor het eerst zijn, Heere, als u toch nog van de dwaalwegen wilde terugbrengen. En als u toch nog door welke omstandigheden dan ook mensen die afgeweken zijn weer zou willen leren vragen naar de God van hun vader of de God van hun moeder. Heere, wij bidden u ook voor hen die tobben met kinderen, met lichamelijke zwakte, met geestelijke moeilijkheden, met geestelijke handicaps misschien. Dat kan ook een zwaar kruis zijn in het leven van ouders, als ze steeds weer opnieuw ondervinden dat hun kind anders is dan andere kinderen en dat ze het graag zo anders zouden hebben gezien. Heren, maar ook daarin ligt een stukje van uw leiding die we misschien niet altijd kunnen begrijpen, misschien wel nooit helemaal zullen kunnen begrijpen, maar waarin toch iets van uw wijsheid gezien mag worden. En Heere, geef dat daar maar houvast gevonden mag worden, en dat de taak gezien mag worden, en dat het toch ook nog als een wondere vreugde mag worden beleefd, dat ook zulke kinderen nog liefderijke verzorging kunnen en mogen ontvangen. Heere, wij bidden u dat u in alle zorg en in alle moeite en in alle droefenis en in alle tegenslag en in alle beproeving maar de weg tot uw genadetroon mogen vinden voor onszelf en voor anderen, want dan wilt u het toch ook bewijzen en waarmaken dat u een genadig God en een goedertieren ontfermer bent. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. Niet dat wij recht op verhoring hebben, geen zins. Maar wij smeken het u niet in onze naam en op onze verdiensten pleitend. Maar we vragen het u alleen op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Wiens komst in het vlees wij zo kort geleden hebben mogen gedenken. En wiens evangelie we mogen beluisteren. Naar wiens onderwijs wij ook vanavond weer mogen horen. Heere, hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 25e psalm en daarvan het 5e en het 7e vers. Loutere goedheid, liefde, koorden en Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 25 vers 5 en 7. gemeente, ik zou met u ook willen gaan luisteren naar onze Heidelbergse catechismus. Het onderwijs dat de kerk heeft gegeven in onze Heidelbergse catechismus is altijd nog waard om ook in de prediking meegenomen en overdacht te worden. En vandaar dat het ook een goede gewoonte is en de kerkenraad heeft het ook weer in de beroepbrief die naar mij uitgegaan is op laten nemen. Dat tot de diensten die van de predikant gevraagd worden behoort ook het preken aan de hand van de Heidelbergse catechismus. Wel nu, ik wil die taak ook graag op mij nemen. Ik heb gevraagd aan de kerkenraad waar ik dan moest beginnen, maar dat moest ik zelf maar weten. Daar heb ik alle vrijheid in. Vandaar dat ik de vrijheid genomen heb om aan te sluiten bij dat gedeelte van onze catechismus waar ik in mijn vorige gemeente gestopt ben. De laatste zondag die ik in mijn vorige gemeente behandeld heb was zondag 47. En vandaar dat ik bij u maar wil beginnen bij zondag 48. En dat is de verklaring van de tweede bede, uw koninkrijk komen, uit het Onze Vader dus. De tweede bede waarin de Heer Jezus zijn kerk op de lippen gelegd heeft om te bidden om de komst van het koninkrijk. Daar geeft onze catechismus een verklaring van. We lezen die met elkaar zondag 48. Welke is de tweede bede? Uw koninkrijk komen, dat is regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen, bewaar en vermeerder uw kerk, verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft, mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Het is mijn gewoonte om niet elke keer als we een catechismespreek houden een hele zondag te behandelen. Maar ik wil daar nogal uitvoerig aandacht aan geven en dan inderdaad ook laten zien en aantonen dat het onderwijs van onze vaderen een onderwijs is dat uit de schriften geput is en dat ook altijd weer op de schriften terug te voeren is. Ik wil zo ook met u deze zondag gaan behandelen en bespreken en dan nemen we daar rustig de tijd voor. Zoveel tijd als dat we nodig hebben, mits God ons die tijd geeft natuurlijk. Wat ik eerst wil doen is met u een antwoord zoeken op de vraag, wat is eigenlijk dat koninkrijk waar hierover gesproken wordt? Uw koninkrijk komen. Wat bedoelt de Heer Jezus als hij het over dat koninkrijk heeft? Wel, om daar een antwoord op te krijgen kunnen wij niet beter doen, denk ik, dan luisteren naar de hoogste profeet zelf. En dan zijn we inderdaad in de gelukkige omstandigheid dat de Heer Jezus ons in veel van zijn onderwijs en met name in verschillende van zijn gelijkenissen verteld heeft wat dat koninkrijk is. Het koninkrijk Gods wordt het wel genoemd. Het koninkrijk der hemelen wordt het ook wel genoemd. En voor zover u wat thuis bent in het woord van God en in de evangelie met name, zult u wel weten dat inderdaad de Heer Jezus in zijn gelijkenissen verschillende keren gezegd heeft, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan, en dan weer op een andere plaats, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En vandaar dat wij, luisterend naar het onderwijs van de Heer Jezus in de gelijkenissen, toch wel een tamelijk duidelijk beeld van dat koninkrijk kunnen ontvangen. Een van de gelijkenissen die over dat koninkrijk spreekt, dat is de gelijkenis die wij vinden in het woord van onze tekst, die ik u zojuist gelezen heb uit het Markusevangelie, het vierde hoofdstuk, de versen 26 tot en met 29. Een gelijkenis die niet zo bekend is, die ook maar één keer in de Bijbel voorkomt. Alleen in Markus vinden wij deze gelijkenis van het zaad, die, en dat hebt u wel begrepen natuurlijk, een andere gelijkenis is dan de gelijkenis van het zaad in de akker. De zaaier die uitging om te zaaien en dan krijg je dat zaad dat bij de weg viel en dat zaad dat op de steenachtige plaatsen viel en dat zaad dat tussen de dorens in terecht kwam en dat zaad dat in de goede aarde viel, die gelijkenis die we zojuist gelezen hebben. Deze gelijkenis waar het dan vanavond met name om gaat is een andere, een wat minder bekende, maar toch een gelijkenis die ons een duidelijk beeld geeft van een bepaald aspect van dat koninkrijk. We moeten in die gelijkenis niet meer willen lezen dan de Heer Jezus ermee heeft willen zeggen. In deze gelijkenis wordt ons nog niet alles van het koninkrijk verteld. Dan zullen wij ook naar andere gelijkenissen moeten gaan luisteren. Maar één bepaald aspect dat Jezus met deze gelijkenis op het oog had, dat wordt ons heel duidelijk verkondigd. En wat dat aspect is, dat zullen wij, hoop ik, straks zien. Waar gaat het om? Als je de gelijkenis leest, dan gaat het over drie perioden, drie tijden op de kalender van een Oosterse boer. Om de zaaitijd, om de groeitijd en om de oogsttijd. Het begint met de zaaitijd en daar wordt gezegd, er wordt gesproken over een mens die zaad in de aarde wierp. Een mens, dat zal dan wel een boer zijn, die zaad in de aarde werpt. Hij zal daar ongetwijfeld de beste tijd voor uitgekozen hebben. Het voorjaar, de tijd waarin dat nu eenmaal moet gebeuren, waarin de winter voorbij is en waarin de aarde rijp is om het zaad te ontvangen. Hij zal ook voordat hij ging zaaien die akker wel klaargemaakt hebben. Daar zal wel allerlei voorbereidend werk aan vooraf gegaan zijn, zoals dat op een boerderij nu eenmaal het geval is. Maar toen het dan ook tijd was, toen heeft hij zijn zaadbuidel genomen en toen is hij de akker opgegaan en met brede zwaaien heeft hij het zaad over de akker uitgestrooid. En dat is eigenlijk alles wat er over die zaaitijd gezegd wordt. Verder niet. Een mens zaaide, strooide zaad op de aarde. En dan volgt de groeitijd. Daar is de gelijkenis veel uitvoeriger over. Er wordt over die groeitijd gezegd dat er tweeërlei activiteit was. Die boer doet wat en dat zaad doet wat. Wat doet die boer? Nou, aan het zaad dat hij uitgestrooid heeft, doet hij niets meer. Als hij dat werk volbracht heeft, hij heeft zijn zaad uitgestrooid op de aarde, dan is daarmee zijn dagtaak voorbij. En als de avond voorbij is, dan gaat hij naar bed en hij slaapt, zo lezen we. En als de nacht voorbij is, als de volgende dag is aangebroken, dan staat hij op. En dat doet hij de volgende avond weer, slapen en de volgende morgen weer opstaan, nacht en dag. Dat wil niet zeggen dat die boer nou niets meer doet. Hij is niet veranderd in een mens die helemaal niets meer aan activiteiten ontplooit. Hij doet nu wat anders. Dat zaaien, dat is achter de rug. Daar heeft hij nu, mag ik het even zo zeggen, straks corrigeer ik dat wel, daar heeft hij nu geen omkijken meer naar. Maar nu zijn er andere bezigheden op de boerderij die zijn aandacht vragen en daar is hij mee bezig. Hij slaapt wel, maar hij slaapt niet een gat in de dag en hij slaapt ook niet de hele dag door. De volgende morgen staat hij weer op, want dan is er wat te repareren aan de schuur of dan is er weer wat te handelen met het vee of weet ik wat meer. Zo is hij wel bezig, maar wat dat zaad betreft, daar heeft hij geen werkzaamheden meer mee. Hij gaat niet op zijn knieën liggen elke dag op die akker om met een vergrootglas te kijken wat het zaad in de akker nou doet en of er al wat van activiteiten op die akker te bespeuren is. Nee, als het om dat uitgestrooide zaad gaat, dan doet die boer verder niets. En dan wordt er ook gesproken over de werkzaamheden van dat zaad. Dat wordt uitvoerig verteld door de Heer Jezus. Want die boer wordt gezegd dat hij sliep en opstond nacht en dag. En van het zaad wordt gezegd dat het uitsproot en lang werd. En dat de aarde vanzelf vrucht voortbrengt. Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. Een van die activiteiten, de eerste activiteiten van het zaad wordt in de gelijkenis niet genoemd. Maar dat weten we, dat gaat eraan vooraf. het wortelschiet, het ontkiemen en het nederwaarts wortelschieten. En als dat gebeurd is, en als via die wortels dat kleine beginnende plantje dan ook sappen uit de grond in zich op kan nemen, dan krijg je ook naar boven toe ontwikkeling en dan spruit het uit. Dan brengt het eerst het kruid voort. En dan komt er over die akker waar dat zaad ingestrooid is een hele lichte groene waas te liggen. En daar blijft het niet bij, want dat uitspruitsel dat wordt groter. Het lijkt eerst alsof er gras gezaaid is, maar daarna wordt het toch al duidelijker dat er zich aan het uiteinde van dat kruid een verdikking gaat vormen. En als je later nog weer zou kijken, dan zie je dat in die verdikking aan het uiteinde korreltjes gaan komen. Er is niet alleen het kruid, maar er is in een later stadium ook de aar. En er is in een nog later stadium ook het volle koren in de aar. Hoe dat allemaal gebeurt? Ja, daar weet die boer ook niets van. Hij wist zelf niet hoe. Dat is een mysterie. Dat is Gods werk. Daar staat de mens onmachtig en onkundig bij. Dat gebeurt ook, zo zegt de gelijkenis, vanzelf. De aarde brengt vanzelf vruchten voort. U moet dat niet verkeerd opvatten. Alsof de aarde de kracht heeft om zo gewas voor te brengen. Wij weten uit andere plaatsen van de schrift wel dat als we het zo zouden lezen, we het verkeerd zouden lezen. Want ook wat de akker en wat de voortbrengselen van de aarde betreft, zijn wij diep en volkomen afhankelijk van de werkingen van de Heere. En natuurlijk brengt die aarde niet zomaar uit eigen kracht, onafhankelijk en los van God en van wat God geeft, vruchten voort. Natuurlijk, die aarde heeft ook de zonneschijn nodig en die aarde heeft ook de regen nodig. En die aarde moet verwarmd worden en die aarde moet nat gemaakt worden. En daar moet de Heere weer voor zorgen. Natuurlijk, dat wordt hier niet ontkend, dat heeft de Heere Jezus niet willen weerspreken. Maar wat bedoelt de tekst als hier staat, de aarde brengt vanzelf vruchten voort? Dit, dat die boer daar geen bijdrage in levert. Hij zorgt niet voor die vrucht. De mens heeft geen inmenging in het vruchten voortbrengen. In dat opzicht brengt de aarde onder goddelijke en hemelse invloeden vanzelf vruchten voort. Daar zorgt God voor. En dan tenslotte de derde periode, de oogsttijd. Daar is de gelijkenis ook weer kort over. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Zodra de oogst rijp is, zodra dat koren zich ontwikkeld heeft, neemt die boer maatregelen om nu de oogst binnen te halen. Hij huurt knechten, dagloners, die hij op zijn veld laat werken. Hij zendt de sikkel erin. De oogst moet binnengehaald worden, dat kan niet langer wachten. Als hij langer wacht, als hij te laat komt, dan zal hij nog de oogst verliezen. En daarom moet terstond, zodra de oogst rijp is, die oogst ook worden binnengehaald. Net als in allerlei gelijkenissen ook nu weer een heel eenvoudig beeld ontleend aan het dagelijkse leven. De Heer Jezus heeft dat ook gezien, meer dan één keer, tijdens zijn rondwandeling op aarde en voor die tijd, in de jaren voor zijn, die aan zijn openbare optreden vooraf gingen, heeft hij dat gezien in de omgeving van Nazareth, hoe dat gebeurde, in het voorjaar, in de zomer, in het najaar, hoe daar oogsttijd was, maar daaraan voorafgaande groeitijd en daaraan voorafgaande de zaaitijd. En dat beeld, dat eenvoudige beeld, dat iedereen die zijn ogen de kost geeft, ziet, voor zich ziet, dat gebruikt de Heer om te vertellen, en zo is nou ook het Koninkrijk Gods. Zoals het op die akker toe gaat, zo gaat het ook op de in de wereld toe. Zijn hoorders wil duidelijk maken, het is dit punt dat de Heer hier laat zien hoe dat koninkrijk ontstaat en hoe dat koninkrijk voortgaat. Dat is de boodschap. Hoe ontstaat nu het koninkrijk waar in de tweede bede om gebeden wordt uw koninkrijk komen? Hoe ontstaat dat nu? En hoe gaat dat nu voort als het ontstaan is? En als wij dat punt proberen te verstaan, gemeente, dan zijn er vier dingen die wij hiervan kunnen leren. Het eerste is dat het middel waardoor de Heere zijn rijk vestigt, het woord is en de prediking van dat woord. Hoe ontstaat het koninkrijk? Wel, het middel dat de Heere daarbij gebruikt om zijn rijk te vestigen en te doen ontstaan, dat is het woord. En dat is de prediking van het woord. En hij zeide, ik begin nog een keer opnieuw. En hij zeide, alzo is het koninkrijk Gods gelijk of... En wat zou u nou denken? Wat zou u nou denken als we zouden horen naar de Heer Jezus die gaat verklaren wat dat koninkrijk is en waarop het lijkt. Alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een koning als een geweldige om zich heen verzamelt om met hen te raadplegen over de beste middelen om dat koninkrijk te uit te breiden en te vestigen in het midden van deze wereld. Dat zou je kunnen denken. Alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een wijs mens allerlei andere geleerden om zich heen verzamelt om met elkaar te overleggen wat de beste middelen en methoden zijn om dat rijk verder uit te breiden. Maar de Heere zegt iets totaal anders. Niet machtigen en niet wijzen worden ingeschakeld en ten voorbeeld gesteld. Het gaat in de komst, in de vestiging, in het ontstaan van dat koninkrijk om heel andere dingen. Het is gelijk of een mens. Een mens. En daar ligt dan tegelijkertijd ook weer de nadruk op de zwakheid en de afhankelijkheid van die mens. En de geringheid van die mens. Het is maar een mens. Gelijk of een zwak, nietig sterveling zaad op de aarde werpt. Een boer dus die er in de zaaitijd op uitgaat. En wat zegt dat dan? Wel, dat zegt dit dat de Heer Jezus ons hiermee leren wil dat de eenvoudige, de getrouwe, de hoopvolle arbeid in het verkondigen, in het uitstrooien van het woord, het middel is dat God heeft ingesteld om zijn koninkrijk te doen komen. En om zijn koninkrijk, als het ontstaan is, ook te doen groeien en ook uit te breiden, totdat de oogst daar is. Wat is het middel? Het eenvoudige verkondigen en uitdragen van het woord van God. Eenvoudige, getrouwe en hoopvolle arbeid. Ingewikkeld werk is dat niet, dat zaaien wat zo'n boer doet. Als hij het maar getrouw doet. En dat mag hij ook doen, als hij het ook maar in hopen doet. Hoopvolle arbeid is het. Hij werpt zijn bezit weg. In de hoop dat hij het met verdubbeling en met honderdvoudige vermeerdering terug zal vinden. En zo heeft de Heer het nu gewild. Zo heeft de Heer het ingesteld. Zo deed de Heer Jezus het. Wat was de voornaamste arbeid van de Heer Jezus? Zieken genezen? Nee. Dat dachten de mensen wel. Broden vermenigvuldigen? Nee. Dat dachten scharen wel. Want ze volgden hem om de broden. Maar de voornaamste arbeid van de Heer Jezus was, ik lees u het uit het eerste hoofdstuk van het Markus-evangelie. Dan heeft de Heer Jezus een drukke dag achter de rug. Een sabbatdag waarin veel van hem gevraagd werd. En 's morgens vroeg Vers 35, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad al daar. En dan komen de mensen alweer om hem te zoeken. En Simon, die met hem waren, zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende, zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zeide tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan. Opdat ik ook daar prediken. Want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door geheel Galilea en wierp de duivelen uit. Het voornaamste werk dat de Heer Jezus verricht heeft was niet het genezen van zieken en niet het uitwerpen van duivelen en niet het vermenigvuldigen van broden en niet het wandelen op het water van het meer in een stormachtige nacht, maar het prediken van het woord. Een mens, ook deze mens met een hoofdletter M, ook deze mens wierp zaad in de aarde. En al de andere arbeid die hij deed, tekenen verrichten, wonderen verrichten, dat was aan die hoofdarbeid, aan de verkondiging van het woord, ondergeschikt. Hij ging rond onder het volk, predikende in hun synagogen. En wat draagt hij zijn discipelen op? Als hij in het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie bij zijn opstanding, na zijn opstanding, zijn discipelen bij zich verzameld heeft, dan geeft hij hen opdrachten, dan geeft hij hen voorschriften, dan geeft hij hen instructies ten aanzien van hun toekomstige arbeid. Toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden en zeiden tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt worden. Bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Dat was het wat hij zijn discipelen opdroeg. Prediken het evangelie. En dat is het wat de apostelen verstaan hebben. Want leest u het boek, het zendingsboek in de Bijbel er maar op na. Hoe is het koninkrijk gevestigd? In Judea, in Samaria, in Klein-Azië, in Griekenland, in de toenmaals bekende wereld. Hoe hebben de apostelen gewerkt? Wat zijn ze gaan doen? Ze zijn gegaan met het woord. Het waren mensen die zaad in de aarde wierpen. En het waren mensen die dat middel dat God in hun handen gelegd had, dat zij van hun grote zender hadden meegekregen, het evangelie, die dat niet voor zichzelf gehouden hebben, die dat niet opgespaard hebben, die dat niet als een schat bij zich gehouden en in huis op een veilige plaats opgeborgen hebben, maar die dat zaad dat hun in handen gelegd was, rijk en ruim hebben uitgestrooid, hebben geworpen in de aarde. En dat middel heeft God ook toen gebruikt om zijn koninkrijk te vestigen. Zo was het en zo is het nog. De verkondiging van het levende woord van de levende God. Zo ontstaat het koninkrijk in een mensenleven en in de wereld. En daarom is het feilloos een bewijs van geestelijke achteruitgang als in de kerk de prediking gaat verschralen en in kracht gaat inboeten. Het is feilloos een bewijs van de geestelijke achteruitgang en de geestelijke dodigheid als onze kerkdiensten maar een uurtje mogen duren en de preek niet langer dan 20 minuten mag zijn. Dat is een bewijs dat we als kerk verleerd hebben wat het zegt dat een mens zaad op de aarde strooit. En dat zo het koninkrijk komt. En daarom zal in de kerken altijd weer de nadruk moeten blijven vallen op het prediken van het evangelie. Onverkort. En er zal ook ijver moeten zijn in dat werk. En dan niet alleen bij de prediker. Maar in een zekere zin mag toch ook gezegd worden dat we allemaal predikers van het evangelie dienen te zijn. Daar ligt toch een taak voor ieder. Als we het woord van de Heere in handen gekregen hebben, dan hebben we dat niet alleen maar in handen gekregen voor onszelf en voor ons eigen geestelijk welzijn. Dat mag wel voorop staan En dat mag wel inderdaad ook een van de dingen zijn waar wij zelf werkzaamheden mee hebben, om zelf vrucht uit dat woord te mogen ontvangen. Maar de Heere heeft bedoeld dat het ook weer zal worden doorgegeven. En dat is de taak van ambtsdragers, maar dat is net zo goed de taak in de gezinnen. Dat is net zo goed de taak voor een ieder die dat woord in handen gekregen heeft. En zeker als wij door genade iets van de kracht van dat woord in ons eigen leven hebben mogen ondervinden. En als wij door dat woord en door de geest zelf gemaakt zijn tot burgers van het koninkrijk. De grootste zegen die aan de wereld gegeven kan worden, is dat het woord van de levende God, het genadewoord van de Heer Jezus, wordt doorgegeven. De grootste zegen die de kerk kan betekenen in deze wereld, dat is niet dat wij dikke boeken schrijven over ingewikkelde onderwerpen, die dan in boekbesprekingen door nog weer ingewikkelder beschouwingen worden goed gepraat, verdedigd of weerlegd, waardoor mensen alleen maar demonstreren hoe geleerd ze zijn. Maar de grootste zegen die door de kerk aan de wereld gegeven kan worden, dat is het eenvoudige, het getrouwe en het hoopvolle uitstrooien van het woord. Dat is de grootste zegen voor een wereld in nood en ellende. En voor mensen onder het oordeel Gods en onder slavernij van zonde en Satan. Als dat zaad, het zaad van het woord, het levende en onvergankelijke zaad, uitgestrooid mag worden. Doe dat maar ruim en doe dat maar vrij en doe dat maar ongehinderd. Want dat is het middel dat God gebruiken wil om het koninkrijk te doen ontstaan en te laten voortbestaan. Dat is het eerste wat de Heer ons wil laten zien. Over dat middel wat hij gebruikt bij de vestiging van zijn rijk. En dan het tweede, daar zit ook een stuk zekerheid in. De zekerheid, dat wordt in deze gelijkenis namelijk ook verteld, dat dat rijk inderdaad komt. Want wat gebeurt er nu met dat zaad? Als het uitgestrooid is, dan gaat die boer naar huis en als de dag voorbij is, gaat hij naar bed en dan gaat hij slapen. En de volgende morgen gaat hij zijn wagen repareren of dan gaat hij met de kalveren naar de markt of net wat er dan maar te doen is. Maar wat gebeurt er nou met dat zaad? Er wordt in de gelijkenis geen woord gezegd over het feit dat er toen een hagelstorm kwam, waardoor alles mislukte. Er wordt in de gelijkenis geen woord gezegd over een grote droogte die er juist in die periode begon te heersen, waardoor het hemelwater uitbleef en waardoor dat zaad dat uitgestrooid was en die beginnende plantjes allemaal verkwijnden en verkommerden. Nee, er wordt in vers 29 wel gezegd, en als de vrucht zich voordoet, en dan moet u dat woordje als niet lezen in de zin van mocht het eens een keer gebeuren, als misschien de vrucht zich voordoet, nee, dan gebruikt de Heer Jezus hier in het Grieks een woord dat zekerheid uitdrukt. En wanneer en zodra de vrucht zich voordoet, er is geen twijfel over, de Heer Jezus laat het niet in het onzekere, maar hij vertelt hierbij dat er inderdaad een oogsttijd komt. Het gebeurt. Dat zaad, dat valt in de aarde, maar dat brengt vruchten voort. Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En op het moment waarop dat rijp is, wordt het ingezameld. Wat wil dat dan zeggen? Dit, dat de prediking van het woord niet te vergeefs is. Dat het uitstrooien van dat zaad geen tijdverkwisting is. Geen ijdele arbeid. De prediking van het woord zal resultaat hebben. Bij iedereen? Nee. Niet bij iedereen. En dat leerden wij uit die gelijkenis die we vanavond gelezen hebben. Ook over een zaaier. En ook over zaad, en datzelfde zaad is ook het woord. Maar dan blijkt dat het toch nog wel verschil maakt waar dat zaad terechtkomt. dan is er zaad dat bij de weg terechtkomt. En daar krijgt het niet eens de kans om in de aarde te vallen. Het blijft op die verharde onderlaag liggen. En omdat het niet weg kan, omdat het niet in een kuiltje kan vallen, omdat het dus ook niet wortels kan gaan schieten, daarom ligt het daar zomaar op die harde grond. En de vogels komen en die pikken het op en weg is het. Er komt niets van terecht. En een ander deel van het zaad dat valt op plaatsen waar wel een laagje aarde is. En dat is rul genoeg, zodat het zaad erin kan vallen. En dan kan het ook wel beginnen met te ontkiemen en wortel te dragen enzovoort. Maar dan blijkt dat er onder dat kleine laagje aarde een steen, een rotssteen is. En als de worteltjes op die steen stuiten, dan kunnen ze geen kant meer uit. En als straks de zon gaat schijnen in brandende hitte, dan wordt dat kleine plantje dat nergens meer voedsel vandaan kan halen, straks verdord. En dan komt er van vruchtdragen ook niets terecht. En dan is er een deel van dat zaad dat valt tussen de dorens. En die groeien ook op en die groeien harder en die groeien er overheen. En die houden het zonlicht tegen, die houden de zuurstof tegen. En er is geen mogelijkheid dat dat kleine plantje dan nog wat bereiken kan. Want het wordt verstikt door die grote planten van onkruid, van dorens en distels. En ook daar dus geen vrucht. Nee, het zaad draagt niet overal vrucht. Het evangelie heeft niet bij iedereen resultaat. Er zijn er die onkundig gehouden worden, daar zorgt de duivel voor, die zijn vogels uitstuurt, opdat het goede zaad in hun leven wordt weggepikt, voordat het iets kon uitwerken. Het begint soms in de kerk al. En terstond na de kerk zijn er ook van die vogels die om ons heen fladderen en die het woord dat misschien toch even indruk maakte wegnemen en je bent het toch zo weer vergeten en er zijn weer andere dingen die je aandacht hebben en waar je aandacht voor gevraagd wordt. En zo blijven we onkundig. Anderen blijven niet helemaal onkundig, maar die nemen toch wat van dat zaad van het woord mee. Maar thuisgekomen zijn er de zorgvuldigheden van het leven en zijn er de bezigheden van dit aardse bestaan. En die nemen de overhand en die hebben straks weer zoveel te zeggen en zoveel invloed dat het goede zaad verstikt wordt. Er zijn er ook die wijs gemaakt wordt dat zij het al bezitten. Dat het allemaal al in orde is in hun leven. En zodoende maken ze zich eigenlijk ook niet meer druk. En in al die gevallen bepaalt de toestand van het hart van hem of haar die onder de prediking zit uit wat het lot van het zaad zal zijn. De gesteldheid van de akker, een stukje platgetreden paadje, of steenachtige plaatsen, of plaatsen waar ook dorens en distels groeien. De situatie, de conditie van de akker bepaalt wat het lot van het zaad zal zijn. Er komt niks van terecht. En de hardheid van ons hart, of de andere planten die in ons hart groeien, of de bezigheden van ons aardse bestaan waar ons hart mee bezwaard is, bepalen wat het lot van het woord zal zijn. Er is geen vrucht. Dat wilde de Heere Jezus in de gelijkenis van de zaaier laten zien. Maar hier heeft hij wat anders op het oog. Hier gaat het niet om het mislukken van het werk in het leven van velen, als ik het zo mag zeggen. Maar hier gaat het om het gezegende resultaat die hij geven zal op het zaad als het valt in een weltoebereide aarde. Dat kwam ook in de gelijkenis van het zaad voor. Want er was ook een deel van dat zaad dat in de goede aarde viel en dat inderdaad nederwaarts wortelen schoot en opwaarts vruchten voortbracht. 30, 60, 100 fout. Wel, die categorie heeft de Heere Jezus op het oog als hij deze gelijkenis die onze tekst vormt vertelt. Dan gaat het om dat gedeelte van het zaad dat wel degelijk vruchten draagt. En gelukkig niet al het zaad van het woord valt bij de weg.
En niet al het zaad valt tussen de dorens. En niet al het zaad valt op steenachtige plaatsen. Gode zij dank, hij zorgt ervoor dat dat woord, als het gepredikt wordt, ook terechtkomt op plaatsen waar het wel vruchten kan voortbrengen. En daar zorgt hij voor. En daarom, zo mogen wij uit deze gelijkenis concluderen, hierin ligt een belofte vervat. Hierin ligt de zekerheid gewaarborgd dat er inderdaad op de getrouwe, eenvoudige en hoopvolle uitstrooiing van het zaad van het woord een goddelijk en een gezegend resultaat zal zijn. Wie zorgt daar dan voor? Die boer niet. Want die deed daar niks meer aan. Maar God, Paulus niet. Die kon alleen maar planten. Apollos ook niet, die kon alleen maar nat maken. Maar God, die de wasdom geeft. We leggen vaak de nadruk op God die de wasdom geeft. Ja, dat is terecht, want wasdom is geen werk van mensen. Maar je mag dat woord uit 1 Korinthe 3 ook wel eens zo lezen. God die de wasdom geeft. Daar zorgt hij voor. Dat heeft hij op zich genomen. Dat is het werk dat hij in zijn eigen handen gehouden heeft. En daar staat de Heer Jezus met al zijn beloften ook garant voor. Ik zal mijn gemeente bouwen, zegt hij. Andere schapen heb ik die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. O, gelukkig is het geen misschien. Gelukkig hangt het niet nog allemaal in het onzekere. Gelukkig zijn er ook vastigheden in het evangelie. Ook in het koninkrijk, ook in de dienst in het koninkrijk. De Heere staat er voor in. De Heere staat er met zijn eigen waarachtigheid voor in. Dat er een gemeente zal komen, die zal hij bouwen. Dat er zondaren zullen komen die zalig zullen worden. De schapen worden door hem toegebracht. Dat er graan in de aarde zal uit de aarde zal voorkomen. Hij zorgt, hij geeft de wasdom. En zo is het geen verkwisting van tijd om bezig te zijn in de dingen van Gods koninkrijk. Het lijkt te vergeefs. Het lijkt, zeggen we dan wel eens, ploegen op rotsen. Het lijkt alsof de arbeid ijdel is. Wat een weerbarstigheid komt er soms openbaar. En wat zijn er? Velen die lijken op dat platgetreden paadje waar het zaad van het evangelie op blijft liggen, totdat er zo'n vogel komt om het weg te pikken. En wat zijn er? Velen, ook in de gemeente, die lijken op die steenachtige plaatsen. Soms belooft het wel wat, soms lijkt het wel wat, soms zijn er emoties geraakt, soms is een mens onder de indruk, soms zou je zeggen, nou is het gaan veranderen in het leven. Maar het duurt niet lang of de zorgvuldigheden van het leven nemen de overhand. En wat zijn er velen die door allerlei dingen in hun leven toe te laten en te laten voortbestaan het goede zaad verstikken en dan lijkt het alsof er geen resultaat is. En alsof het allemaal ijdel is wat gedaan wordt in dienst van het koninkrijk. En vaders en moeders, ze grijpen ook wel eens met hun handen naar hun hoofd. Als zij zien op wat er nou resulteert van al die getrouwe arbeid in het aansporen en vermanen van hun kinderen. En ambtsdragers kunnen in de gemeente ook wel eens zuchtend werkzaam zijn. En zeggen, nou ben je daar en vorig jaar en 3 jaar geleden ook geweest. En nou is er nog steeds niks veranderd. En intussen zijn er al wel weer 52 zondagen voorbij gegaan. Met 2 preken per zondag. En nog een aantal extra kerkdiensten erbij. Intussen zijn er alweer meer dan 100 preken gehouden. En weer andere roepstemmen geweest ook. En het lijkt alsof het allemaal zomaar aan ons voorbij gaat. En toch. De Heer Jezus wil door middel van deze gelijkenis bewaren voor moedeloosheid. De Heer Jezus geeft in deze gelijkenis de garantie en toch is niet allemaal te vergeefs. Want er komt straks toch een oogst. En als de vrucht zich voordoet, wanneer dat gebeurt, en het gebeurt, En dan blijkt dat ondanks alles en dwars door alles heen de Heere toch zijn werk gedaan heeft. En dat de Heere toch de wasdom geeft. En dat hoeft die boer niet te doen. Dat hoeft de dominee niet te doen. Dat hoeft geen ouderling, dat hoeft geen vader en moeder. Dat hoeft geen zondagsschoolonderwijzer of onderwijzeres te doen. Die boer die kon op een gegeven ogenblik ook nog rustig gaan slapen. En de volgende dag een ander werk beginnen. Maar het kwam toch goed. Er rijpte een oogst. En hoe ging dat dan? En dat is het derde, als het gaat over dat koninkrijk. Het middel dat God daarbij gebruikt om het te vestigen is de prediking van het woord. De zekerheid die God geeft is dat zijn werk toch gestalte krijgt. En dat er toch een oogst komt. En hoe dat dan gaat in dat koninkrijk, ja. Nou kom ik in een deel van de preekgemeente waar ik eigenlijk niks meer zeggen kan. Want dat weet niemand hoe dat gaat. De groei van het koninkrijk is en blijft een mysterie. En dat kan alleen God doorgronden. Die boer, zo staat het er, die wist zelf niet hoe. Hij wist niet hoe dat nou ging daar in die akker. Natuurlijk, hij kon dat theoretisch wel op een rijtje zetten. Hij kon dat ook wel nagaan natuurlijk, biologisch en afijn, voor zover hij goed thuis was in de gang van zaken op zijn eigen bedrijf, kon hij best vertellen dat als dat zaad in de aarde valt door allerlei invloeden, er dan zo'n kiempje komt aan de onderkant en dat dat een wortel wordt en naar de bovenkant komt er ook wat en dan krijg je die groene waas over het land, dat wist die boer ook allemaal wel. Maar hoe het dan werkte, wat er dan in die kleine zaadkorrel gebeurde en waarom het gebeurde en hoe dat al kon gebeuren. Hij wist zelf niet hoe. En gelukkig is de mate van de kennis van die landbouwer niet bepalend geweest voor de mate waarin het zaad gegroeid heeft. Gegroeid is. Stel nou eens dat zijn kennis en zijn inzicht bepalend was geweest voor de grootte van de oogst, dan zou die eens weinig oogst gehad hebben. Maar daar hing het niet van af. De groei van het zaad was ergens anders van afhankelijk en werd ergens anders door bepaald. Die boer kon alleen maar zeggen, ik sta hier, maar ik ben geheel onmachtig om het zaad te laten groeien. Ik kan dat niet. En ik weet ook niet eens hoe het groeit. En toch ben ik vol verwachting dat het groeit. Dat kon die boer zeggen. En zo is het in het koninkrijk nu ook. Zo is het in het rijk van Gods genade ook. Hoe dan? Zonder dat de mens zelf weet hoe. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Al zo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En ieder die ermee te maken krijgt, die kan drie dingen zeggen. Net wat die boer zei. Ik kan het niet laten groeien. Ik weet ook niet eens hoe het groeit. En toch heb ik verwachting dat het groeit. Dat is verootmoedigend. Want dan sta je dan met heel je theologische opleiding en met al je ambtelijke ervaring. En dan ben je 40 jaar of meer ouderling geweest en dan weet je nog niet hoe het groeit. En dan kun je ook nog geen ene graankorrel laten ontkiemen en geen één plantje laten groeien. Hoeveel je ook weet en hoe hard je ook werkt en hoe getrouw je ook arbeidt. Ten diepste weet niemand hoe het gaat. En toch wordt dat woord het middel door God gebruikt. En dan gebeuren er de wonderlijkste dingen, waar geen verklaring voor gegeven kan worden. Dan begint er, als dat zaad in zo'n hart valt, wat te veranderen. Dat kun je zien. Je hoort zijn geluid van de wind. Je kan van die wind verder niet zoveel zeggen, waar die vandaan komt, waar zijn geboorteplaats was, waar zijn graf is, waar die heen gaat en waar die straks zich gaat leggen, weet je allemaal niet. Met alle meteorologische kennis weet je dat ook niet. Je hoort zijn geluid, dat wel. Je hoort hoe hij giert om de huizen En hoe hij loeit door de bomen, dat wel, maar verder niet. En zo is het ook met een idool die iedereen uit de geest geboren is. Je kunt het niet definiëren, je kunt het alleen constateren. De verschijnselen, de kenmerken, de bewijzen. Dat er wat veranderd is in zo'n leven. Dat zo'n jongen nou toch andere dingen zoekt dan dat hij vroeger deed. En dat zo'n vrouw nu toch andere dingen nastreeft dan ze voor die tijd wel deed. En dat er andere begeerten kwamen. En dat er liefde tot het woord in zo'n leven begon te ontstaan. En dat er geestelijke verlangens kwamen. En dat de vreugde in het doen van allerlei verkeerde dingen weggenomen wordt. Ja, zelfs dat er een afkeer komt van de zonde. En dat er een verlangen komt naar een gehele verandering van leven en van gedrag. En dat er een dorst naar het woord komt. En dat er een begeerte komt om van hem te horen die zich in het woord openbaart als de zaligmaker van zondaren. En dat het kennen van hem een begeerlijke zaak geworden is. En het buigen voor hem. En het vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nee, als je die dingen ziet en als je die dingen constateert bij een ander. En bij het licht van Gods geest ook, goden ze dank bij jezelf. En als je, zoals onze leerregels zeggen, die zaken met een onuitsprekelijke vreugde bij jezelf ook mag waarnemen. Dan kun je de vraag nog niet beantwoorden hoe dat nou allemaal gegaan is. En hoe dat nou allemaal gegroeid is. En hoe dat nou allemaal gewerkt is. Dat blijft altijd een goddelijk geheimenis. Hij wist zelf niet hoe. Maar zo werkt het wel. En zo komt dat koninkrijk. Onnaspeurlijk. In een mensenleven. Zo begint het. Pril. Klein. Eerst. Het kruid. Daarna de aar. Daarna het volle koren in de aar. Maar zo is het onverderfelijke zaad in het hart geplant. En dan kan het ook nooit meer weg. Dan zorgt God voor de groei, voor de voortgang, voor de wasdom. Maar het blijft een geheimenis. Het is een verborgenheid. En God doet het boven ons verstand. Zoals hij dat ook elk voorjaar weer doet als het zaad in de akker gaat. Zo is het koninkrijk. Wat een zegen dat het Gods werk is. En wat een troost dat het niet van mensen afhangt. Maar dat hij het doet boven ons vermogen om het na te rekenen en te uit te cijferen. Hij doet het. En als hij het doet, doet hij het goddelijk. Doet hij het wonderbaar. Als hij het doet, dan doet hij het zoals een ander het nooit kan doen. Als hij het doet, doet hij het ook onuitroeibaar. Eerst het kruid. En dan ook de aar. En dan ook het volle koren in de aar. En dan ook de sikkel en de oogst en de hemelse schuur. En dan nog één ding. En dat leren wij ook uit deze gelijkenis. Dat is een vraag. Wie is er nu nabij het Rijk Gods? Wie staat er nu voor de deur, als ik het zo mag zeggen, van dat Rijk Gods? Is dat iemand die heel netjes leeft en die alle christelijke deugden nastreeft? Is dat iemand die een beetje belangstelling voor godsdienstige dingen gekregen heeft? En die ook eens een godsdienstig boek pakt? Nee. Wie dan? Hij die in zijn leven geleerd heeft het woord Gods ernstig te nemen. Want dat zaad is, zo zagen we, het woord Gods. En dat zaad ontwikkelt tot een oogst. Nou, niemand wordt gered, gemeente, als hij niet op een bepaald ogenblik in zijn leven gaat beginnen het woord van God ernstig te nemen. Niemand wordt gered als we niet in ons leven leren het woord van God ernstig te nemen. In wat dat woord bijvoorbeeld zegt over God, dat hij onze schepper is. Dat hij onze wetgever is. Dat hij onze rechter is. En als je het zo gaat bekijken, dan krijg je een ander beeld van God dan het beeld dat je jezelf gevormd hebt. De God van je eigen gedachten. En als je het woord ernstig gaat nemen in wat dat woord over ons zegt. Dat ik verantwoordingsschuldig ben tegenover de Heere die me gemaakt heeft. Dat ik de wet van de Heere, hij is mijn wetgever, dat ik die wet van de Heere verbroken heb. En dat ik daarom onder de toorn van God lig. En dat ik voor de rechter niet kan komen zonder verschrikken, want hij zal mij moeten veroordelen. En dat ik nu wederom geboren moet worden, anders kan ik het koninkrijk Gods niet ingaan. En dat ik van genade moet gaan leven. Ik verloren zondaar die ik ben. Als ik die dingen die God over zichzelf in zijn woord zegt. En die God over mij in zijn woord zegt. Als ik die dingen ernstig ga nemen. Dan ben ik niet ver meer van het koninkrijk Gods. En als ik de dingen ernstig ga nemen die de Heer in zijn woord van zijn zoon zegt. In wat hij gedaan heeft om schuldigen met God te verzoenen. Maar ook in wat hij zegt, in wat hij eist van al zijn discipelen. Kortom, als ik het ganse woord van God, dat spreekt van zonde en genade. Van zegen en van vloek. Van schuld en van vrijspraak. Als ik dat woord van God ernstig ga nemen. En als het me werkzaamheden geeft. En als het me uitdrijft naar de binnenkamer. En als het me worstelingen schenkt aan de genadetroon. En als ik er niet meer buiten kan. Als dat woord mij achtervolgt. En als dat woord mij beheerst. En als dat woord in mijn gedachten en in mijn overleggingen een plaats krijgt. Als dat woord niet in de kerkbank blijft liggen. Maar als het in mijn hart meegaat. En als dat woord ook 's maandags bij me is. En als dat woord mijn gebed geeft. Geeft dan tot God in de hemel, als dat woord zijn werk gaat doen in mijn leven, dan sta ik aan de poort van het koninkrijk der hemelen. Amen. We zingen Psalm 119, het 56ste vers. Laten wij samen u danken. Ja, Heere, ook in deze dienst hebt u nog weer onderwijs willen geven. En we begrijpen er lang niet alles van. Het zal altijd wel voor ons een verborgenheid blijven. Maar dat komt ook omdat het uw werk is. En als u werkt, Heere, ach, dan kunnen wij dat met ons mensenverstand toch nooit doorgronden. Maar wat een genade dat u werkt. En dat er zekerheid is en dat er garanties liggen door u zelf gegeven. Dat als het zaad uitgestrooid wordt, er ook een oogst komt. Dat dat zaad toch ergens goed terechtkomt. En dat er toch mensen zijn bij wie het gaat veranderen. En dat er toch mensen zijn die aan dat woord een band krijgen. En die aan de deur van het koninkrijk komen te staan. En die ook door de deur binnengaan. Hoe weten wij het en wat weten wij ervan? Maar dat er mensen zijn die door goddelijke genade onwederstandelijk veranderd worden. Mensen wier wil omgebogen worden. Mensen wier hart geneigd wordt om in uw wegen te gaan. Dat er mensen zijn, heren, die door goddelijke invloeden burgers van het koninkrijk gaan worden. En rijp worden voor de oogst. O heren, wij bidden van u dat we erbij mogen horen. En niet bij die categorie van mensen bij wie het zaad op de harde grond van het hart valt, waardoor er geen vruchten komen. Of mensen bij wie het zaad tussen de dorens terechtkomt of op de steenachtige plaatsen. Heren, als we daar nog bij horen, verander dat dan. Dan kunt u zelfs van zo'n platgelopen pad dat dwars door de akkers loopt nog een goede grond maken. En dan kunt u van al die akkers waar het onkruid welig tiert, toch ook nog akkers maken die goede aarde zijn. O God, maar daar hebben we uw werk voor nodig. In alle opzichten, zoals in de natuur, zo ook in de genade. Wij weten zelf niet hoe dat gaat. We kunnen erbij staan en we kunnen het zien en zeggen, we zien het, maar doorgronden het niet. Maar heren, daarom krijgt u er ook al de eer van, bij al degenen bij wie het gebeuren mag. Wij bidden, heren, doe dat werk en laat dat koninkrijk waar de Heere Jezus ons over spreekt ook in ons midden mogen komen. En laten we zo de beden uit het Onze Vader tot de Onze mogen maken. Uw koninkrijk komen, zo door dat zaad dat op de aarde gestrooid wordt. En dat vrucht voortbrengt, omdat u de wasdom geeft. Gedenk ons, Heere, en zegen uw woord, en heilig het aan onze harten. En geef dat degenen die geroepen worden tot deze arbeid, daar ook volstandig in mogen voortgaan. En dat de eenvoudige, getrouwe, hoopvolle arbeid ook onder ons gestadig mag geschieden. Om Jezus wil. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 126, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Heen in vrede en draagt met u zijn zegen.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.